de FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Ik denk dat, dat iedereen er wel van overtuigd is dat het een van de grootste is in zijn vak. En ongetwijfeld ook een heel aardige gozer, anders zijn er niet zoveel mensen die met hem in zee gaan.
Welkom. Bij de FC Afkikken Daily van maandag 2 mei. We gaan het vandaag hebben over alles wat er het afgelopen weekend is gebeurd. Over wat er staat te gebeuren. En dat gaan we allemaal doen met Jaron Blonk en Martin Haven.
Yes!
Het is maandag. Zitten we er een beetje goed in?
Ik zit er heerlijk in.
Ja?
Ja, ik heb gisteren een hele leuke dag gehad. Zaterdag ook. Dus ik zit hier vol energie en goede moed.
Retweet. En ik sluit me er volledig ook nog bij aan.
Jij bent lekker naar Kopenhagen geweest?
Ook nog. Lekker een beetje van de stad genoten. Mooie stad.
Moeder zover gekregen om nog voetbal te gaan kijken of...
Er was geen voetbal. Ik heb het wel geprobeerd. En ik vind het altijd heel kut om alleen een stadiontour te doen. Dat vind ik echt heel erg naar. Want betaal je dat al 20 tot 30 euro. Dan mag je een rondje lopen. Ja, hier kan je dan geïnterviewd worden. En hier zitten ze dan. En ja, die is stadion. Dan denk ik van ja, laat me gewoon het stadion zien. En verder ben ik weg.
Al die dikke toeristen die dan op de stoel van de hoofdtrainer gaan zitten. Waar die ook de persconferenties geven.
Ja, precies dat. Niet mijn ding.
Ook niet mijn ding.
Nee, dat mag, jongens.
Jouw ding, broers?
Nee, ik vind het... Ik vind dat op zich altijd wel geinig. Als er geen voetbal is, vind ik dat een prima alternatief, eigenlijk.
Ja, voor mij zou een prima alternatief zijn. Ik vind het prima om wat te betalen, maar ik wil gewoon het stadion van binnen zien. Niet die hele tour erbij.
Nee, maar dat heb ik ook nog nooit gedaan. Maar wel gewoon, je kan er ook zonder gids gewoon zelf lopen door het stadion, toch?
Nee.
Dat er gewoon een route is, dat je niet... Jawel, bij Arsenal heb ik dat gedaan.
Bij Arsenal heb ik dat ook gedaan, kon dat niet, maar...
Ja, maar waar ben je geweest? Highbury of...
Emirates.
Oh, ja, ik ook.
Oké, nee, ik heb al die verhalen afgehoord en toen dacht ik...
Oh nee, dat zou ik. Dat trekt me ook nooit zo.
Nee, precies. Als ik gewoon in mijn eentje.
Daar zijn we misschien iets te eigenwijs voor.
Ja, precies. Als ik in mijn eentje mag rondlopen, vind ik het allemaal prima. Ja. Maar je moet bij de vaak zo'n club toe. Ik heb het laatst weer bij Porto ook weer gedaan. Het is gewoon irritant.
Ja. Helemaal mee eens.
Oh, fijn.
We nemen het mee. Hij wil je een box geven. Laten we het.
Hij wil je een box geven.
Laten we het even over iets minder leuks hebben. Het overlijden van Mino Raiola, dit keer echt. Want het was natuurlijk best wel heftig ding. Wanneer was het? Vrijdag, denk ik.
Donderdag.
Toen uiteindelijk een tweet van het account van Mino Raiola de wereld in werd geslingerd. Ik ben nu inmiddels voor de derde keer doodverklaard. Ik word er wel enigszins nijdig van. Wat bekend was, waren natuurlijk de gezondheidsproblemen. Maar dit weekend bleek hij dan echt overleden te zijn. Best wel heftig alsnog, toch?
Ja, man. Echt een icoon in de zaakwaarnemerswereld. En hij heeft natuurlijk heel veel vrienden en heel veel vijanden. Maar ik denk dat iedereen er wel van overtuigd is dat het een van de grootste is in zijn vak. En ongetwijfeld ook een heel aardige gozer. Anders zijn er niet zoveel mensen die met hem in zee gaan.
Dat. Zeg maar, als je kijkt wat voor mensen hij representeerde. En welke deals hij maakte. En hoe hij zijn positie zelf helemaal heeft verworven in dat voetbalwereldje. Dat zegt heel veel over de kwaliteiten en de kunsten van Raiola.
Ja, je zegt aardige gozer. En dat is natuurlijk ook de manier... Of voor sommige mensen denk ik wel heel erg goed. Ik denk als je het verhaal wat van De Ligt leest, wat hij heeft geplaatst op Instagram, wat echt best wel emotioneel was, waarin hij vertelt van dat Raiola zijn spelers echt als zonen zag. En dat zijn natuurlijk ook wel de mensen die hij vooral begeleidt. Hij heeft natuurlijk een veel grotere cliëntele die hij niet per se direct
bijstaat.
Maar voor dit soort jongens is hij denk ik van bijzondere waarde geweest in hun carrière. En misschien ook al in hun leven. Ja. Ik kan me alleen voorstellen dat als je tegenover Raiola hebt gestaan, dat je niet denkt, aardig gozer.
Nee, precies. Maar kijk, hij doet er alles voor om het beste voor zijn cliënten eruit te slepen. En dat doet hij binnen de marges van de wet. Van de regels die er zijn, weet je wel. En ik snap heel goed dat als je Ajax bent, dat je hem haat.
Mm-hmm.
Maar ja, daar kan hij zelf niet zoveel aan doen. Ik bedoel, er zijn gewoon regels opgesteld en vooral ook regels niet opgesteld. Waar hij gebruik van maakt. En hij gaat natuurlijk, kleurt ook wel eens buiten de lijntjes. Maar uiteindelijk zul je zaakwaarnemers in het algemeen aan moeten pakken. En bijvoorbeeld spelers die commissie laten betalen en clubs niet. Om hier wat aan te doen. En dat ligt niet aan hem. Want zoals hem zijn er natuurlijk heel veel.
En hij was er echt voor de spelers. Ja. En niet voor de clubs. Daarom haatten alle clubs hem. Want die wisten als Raiola kwam of ik moest meer betalen. Of mijn speler gaat gratis de deur uit. Ja, ik snap dat je daar niet heel blij van wordt.
Nee.
Maar als speler, als je kijkt welke spelers hij één heeft weggebracht. En voor welke salarissen hij dat heeft gedaan. Ja, de vraag is altijd. Als jij je zaakwaarnemer zou moeten kiezen. en je bent een hele goede voetballer. Nou, ik denk dat ik ook wel bij hem zou uitkomen. Want ja, hij brengt je, hij met zijn connecties en met alles wat hij heeft neergezet. Ja, dat maakt wel indruk.
Maar kijk, zo'n carrière van Emmanuelsson. Die heeft gewoon op 10 gestaan bij AC Milan.
Ja, mooi.
Dat was met geen andere zaak waarnemen geluk, denk ik.
Weet je niet, dat AC Milan was niet een fantastische AC Milan. Hè? En Emmanuelsson was...
Nee, maar... Toch nog een heel aardige carrière toch voor?
Oh, dat absoluut. Maar op 10 staan bij Milan, daar, dat was volgens mij het statement.
Ja, precies.
Ja, oké. Okay, nog steeds.
Heel snel statement weer draaien.
Nog nee, oké. Okay,
dat is nou typisch. Maar.
Dit is typisch. Okay,
nee, nog steeds vind ik dat te danken aan Raiola.
Ja, ik vind Emmanuelsson daarbij een klein beetje onderschat. Want dat vond ik wel een hele goede voetballer. Maar hij heeft bijzonder veel carrières gemaakt. Echt 100%. Wat is jullie... mooiste herinnering aan Raiola of de mooiste anekdote?
Nou, ik heb één keer een reportage gezien dat hij volgens mij met Mark van Bommel onderweg was van de NOS. Waarin je dus zag dat hij echt de hele tijd met 3 telefoons aan het bellen was. En toen dacht ik van, ja, als je in staat bent om zo hard te werken de hele tijd...
Ja, dat is wel wat voor jou moeilijk voorstellen is.
Nee, maar dan ben je echt een... Dan lachen hier ook allemaal mensen achter de schermen. Ja. Nou ja, dan ben je echt een heel bijzonder persoon. En dat dan ook nog allemaal zo te combineren met allerlei dingen.
Ja, ik had die Van Duren en Klepping, die hadden een klein dingetje gemaakt.
Knipping.
Die hadden een rubriekje van Voetbal International, of een kwartiertje in 2019 over zijn carrière en hoe die daar eigenlijk dat allemaal heeft kunnen bewerkstelligen. Dat is wel echt een kijktipje waard om even terug te kijken, want dat geeft net wat meer inzicht in hoe die het allemaal gedaan heeft. En dat is best wel een bijzonder verhaal.
Absoluut. Het is een... een grote zaakwaarnemer die verloren is gegaan.
En jij?
Ja, volgens mij staat het in het boek van Zlatan dat zij binnenkomen in de bestuurskamer van Juventus. En dat gewoon Zlatan eigenlijk het woord wil nemen. Maar Raiola gewoon ook over Zlatan heen stapt en gewoon zegt van... Nee, jij zegt gewoon niks. En ik ga ook niks zeggen. Totdat ze gewoon in de buurt komen van het bedrag wat we wilden. En dan gaan we alsnog door totdat we bij dat bedrag komen wat we willen. Dat vond ik wel erg mooi. Van die gesprekken tussen Zlatan en Raiola. Dat zou me ook heel veel waard zijn om die allemaal te kunnen horen. Want dat zijn natuurlijk ook twee figuren.
Ik loef het ook gewoon. Hij kwam heel vaak gewoon in een kort broekje kwam die aanzetten. Ook bij die onderhandelingen. Waarbij een van zijn tactieken was. Ja, onderschatting is de grootste zegen die je kan hebben. Ja, dat is fantastisch. Want ja, als je dat snapt, ja, het is allemaal een spel. En hij beheerst het spel perfect.
Absoluut. Laten we het over de Eredivisie gaan hebben. Want er lijkt een bepaalde vloek te rusten op plek 8. Want wat is er nou aan de hand? Groningen die leek eigenlijk hem wel redelijk binnen te hebben. Of in ieder geval heel erg op de goede weg. Komt er een wedstrijdje tegen RKC tussendoor, sta je binnen een half uur 3-0 achter.
Ja, man. Ja, echt wel heel vet dat RKC het zo om mee te draaien uit geslagen positie. Want... op een gegeven moment had volgens mij half Nederland het idee dat ze echt op degraderen stonden met die slechte reeks die ze hadden. Maar ja, Groningen wil geen achtste worden, lijkt het. Goethe wil geen achtste worden, lijkt het. Nou ja, goed, het ligt nog volledig open. Dat is wel leuk.
Nee, dat eerst, want Groningen natuurlijk, gisteren dus dat verlies. Beetje bizarre situatie in de afloop met het interview van Hintem.
Ja, man, zo.
Van Hintem gaf aan, degene spelers die gewisseld werden, mochten niet in de kleedkamer. Nou, daar werd best wel... gek over gedaan. Misschien dat de buis waarschijnlijk te boos was of zo. Weet je wel, dat was het eerste wat naar buiten kwam. Volgens mij heeft Reon Boeringa daarna van Voetbal International buis opgebeld en gezegd van, hé, hoe zit dat nou? Toen zat buis gezegd van, ja, ik had gehoopt dat Van Hintem het iets beter had verwoord. Want alle wissels waren er niet bij. Ze mochten wel eerst de kleedkamer in om wat te drinken en om even rustig. En toen heb ik alle wissels, inclusief de spelers die gewisseld waren, heb ik eruit gezet, zodat we even met 11 man geconcentreerd naar onze tactiek kunnen kijken.
Het is echt een totaal ander verhaal. Zeg maar, scenario A, dus inderdaad hoe Van Hintem in eerste instantie schetst en wat de werkelijkheid is, zijn twee totaal verschillende dingen. Eén is gewoon heel raar en het andere
is raar van Hintem.
Maar, heel logisch.
Ja, als dat het verhaal is, is het raar van Hintem. Maar ik vind dat andere ook niet per se heel logisch. Want als je nog met 11 man over bent, dat betekent dus ook dat er spelers zijn die er later nog in kunnen komen. Ja, maar, je bent het team met z'n allen, die zijn er dan ook niet bij.
Dat gebeurt zo vaak.
Ja, en dat is wat Buijs zelf ook aangaf. Ik zeg, ik doe dit best wel vaak, dat ik gewoon op het laatste 5 à 10 minuten de spelers weer terug het veld instuur en die gaan aan een balletje trappen om warm te blijven.
Het gebeurt sowieso best wel veel, toch, dat de spelers ook op het veld een balletje staan trappen.
Ja, nee, zeker. Maar dat je als speler zelf die keuze hebt, dat snap ik heel goed. Maar als je er niet bij mag zijn, dan zou ik me toch buitengesloten voelen. Als je nog in moet vallen, daarna mogelijk. Ja, heel menselijk.
Wat je buitengesloten.
Nee, dat heeft toch niks met gevoeligheid te maken. Het is toch als je wil dan met z'n allen die wedstrijd winnen. Ze zeggen altijd, ja, we doen het met 23 man ook. De fysio is heel belangrijk. Ja, en de derde keeper, dan is dit toch een heel groot contrast.
Maar je hebt toch een wisselspeler. Als je die in gaat brengen, heb je toch ruim de tijd om daar maar even wat dingen mee door te nemen.
Zeker, maar wat is het kwaad nou als hij daarbij staat?
Omdat
ik snap dat niet.
Die kleedkamer blijkbaar vrij smal was, omdat er best wel veel frustraties waren. In een kleine kleedkamer. Nou, dat vind ik het een best een logische oplossing van Buijs eigenlijk.
Oké. Okay. Verschillen we hierover van mening?
Het zal eens niet. Maar nee. die plek 8, jouw Eagles, je was in het stadion ook
volgens
mij.
Iets te laat helaas.
Die maakte ook kans, maar greep het ook niet.
Nee, ja, bij mezelf is de spanning voor die 8e plek er wel af. Ik was eigenlijk al verzadigd toen de degradatie definitief ontlopen is.
Maar het is toch superveel waard?
Het is superveel waard, maar je leeft natuurlijk de hele tijd toe met spanning naar blijf je erin, blijf je er niet in. Je bent de hele tijd aan het tellen hoe groot het gat is met de ploegen die op degradatieplek staan. Op het moment dat je dat dan bereikt hebt, tenminste bij mij, was ik een beetje voldaan of zo. En het lijkt erop dat de spelers dat ook hebben. Want van Willem II werd weliswaar 4-0 gewonnen, maar dat was echt een wonder. Want Go Ahead was helemaal niet goed en het zegt alles over hoe matig Willem II was. En hoeveel pech ze ook hadden dat Go Ahead die wedstrijd 4-0 won. Ja goed, tegen Fortuna was het ook niet veel. En gisteren ja, vond ik het bij Vlagen wel aardig. Er was wel strijd, het was ook een beetje ongelukkig. En je scoort ook natuurlijk via Lidberg best moeilijk. Want als je een iets betere spits had gehad, dan had je mogelijk wat meer gescoord. Aan de andere kant, Vitesse speelde ook met zo'n gehandicapte elftal. Ja, daar moet je eigenlijk ook wel van winnen als je dan 8e wil worden.
Ja, ik heb een beetje gekeken naar de resterende wedstrijden nog. En het lijkt een beetje dat de onderste drie hebben het gunstigste programma. NEC, Heracles en Cambuur. Die hebben voor Heracles heeft alleen nog maar onderste. Nou ja, die spelen dan natuurlijk nog wel wat.
Maar spelen nog ergens voor? Ja.
Dat hem wel. Volgens mij Cambuur heeft 2 onderste en een directe Groningen, zeg ik uit mijn hoofd. En NEC had 2 middenmotors en 1 iets moeilijkere Twente uit mijn hoofd.
Ja, Go Ahead krijgt NEC nog uit. Meen ik. Nou ja, Feyenoord thuis, die wint in principe Go Ahead altijd. Wonder boven wonder, denk ik, 5 keer in de laatste 8 jaar of zo thuis. Dus dan kun je in principe vanuit gaan dat je die wint. Nou ja, dan Heerenveen uit. Nee, ja, het is, ik denk dat het nog heel spannend wordt op het laatste moment. En ja, ik moet zeggen, het zou een heel leuk toetje zijn. Maar ja, om een of andere reden is de spanning er al een beetje af bij mij. En ben ik vooral benieuwd wie de nieuwe hoofdtrainer wordt. Want het is heel lekker dat je heel vroeg veilig bent. Maar het lijkt erop dat je daar niet echt van kan profiteren. Omdat je gewoon van die duidelijkheid nog niet zo erg hebt kunnen profiteren. Om ook een hoofdtrainer aan te kunnen stellen. Om ook al echt spelers te kunnen presteren.
Nee. Eens. Voor die 8e plek, het zou wel echt bizar zijn als bijvoorbeeld Heerenveen of zo dat nog wordt, weet je, die in de windstop echt onderaan erbij bungelde.
Iedereen dacht dat ze zouden degraderen.
Ja, maar dat was ook helemaal niks meer. En daar is gewoon een hoop veranderd. Het wordt spannend om die 8e plek. Ja, ik vind het moeilijk. Ik zou het echt niet durven zeggen.
Het is ook moeilijk, Bruce.
Ja. Ja, wat moet je nou zeggen? Er staan 2 ploegen op 36 punten, 2 op 35 en 2 op 4.
Nou ja, je bent vorig jaar bij de ontknoping van het seizoen van NEC geweest.
Ja, dat zou ik nog... Ja.
Ik kan me voorstellen dat dat wel een plekje in je hart heeft.
Nou, NEC gun ik het ook wel, maar jou gun ik het ook met Eagles. Nou, nu je al een beetje verzadigd bent, is
maar
dat niet echt nodig.
Ik zou dat mij niet gunnen, want als Go Ahead Europa ingaat, dan praat ik nooit meer ergens anders over.
Nee, maar dan...
Dat is nu ook niet zo.
Wat verandert daar dan?
Ik zie niet per se het verschil. Over iets waar ik trouwens inmiddels eigenlijk alleen nog maar over praat. Olympique Marseille.
Terecht.
Als tegenstander van Feyenoord komende donderdag in Marseille. Het was even kansloos tegen Peter Bos gisteren.
Vind je dat lekker?
Hoor je dat dan trouwens? Ja.
Zie je? Dat is die emotie.
Kansloos.
Vind je het lekker dat ze er nu zo hard afgingen?
Ja, ik denk alleen maar dat dit heel goed kan zijn voor Feyenoord, toch?
Ja, zeker. Ook als je kijkt naar hoe de wedstrijd speelde. Hoe Lyon het uitspeelde, dat biedt ook wel echt heel veel kansen voor Feyenoord. Want wat Lyon deed, dat kan Feyenoord eigenlijk ook best wel goed.
Was het niet bijna andersom?
Ja.
Dus dat Lyon heel erg op de Feyenoord manier heeft gespeeld?
Zeker. Helemaal eens. Alleen ja, als je dat nu 2 keer achter elkaar laat zien, dat moet vertrouwen bieden voor de 3e keer. Ja. Zeker omdat Marseille nu moet komen. Nou, dat was in deze wedstrijd ook wel een beetje. Want Marseille kon hier echt een beetje een gat slaan voor die Champions League plek. Dus ze gingen ook best wel aanvallend spelen. Eerste helft veel kansen.
Ja.
En in die tweede helft, vanuit de omschakeling, maakt Lyon ze echt helemaal kapot. Nou ja, dat moet best wel een lekker gevoel geven, kan ik me zo voorstellen, als Feyenoord-fan.
Absoluut. We hebben natuurlijk wel met een heel erg gewisseld elftal gespeeld, Marseille. Feyenoord heeft met de elfde sterkste elf gespeeld. Ja, ik denk dat dat nog wel een flink verschil maakt.
Qua rust bedoel je?
Ja, gewoon qua fysieke...
Ja, ik vind dat altijd een heel moeilijk ding. Van flow en rust zet je dan tegenover elkaar. Kijk, ik snap heel goed dat Arne Slot tegen Fortuna gewoon voor je sterkste elf kiest. Weet je, die hebben vertrouwen in elkaar, die voelen elkaar. Je creëerde in ieder geval ontzettend veel kansen. Toen het op een gegeven moment 3-0 stond, kon je dan ook wat wissels gaan doen. Nou, dat waren ook vrij logische wissels. Ja. Voor mij voelde het van, het is goed omdat je lekker die flow erin houdt. Dat had ik vooral. Dus ik weet niet. En er zit dan ook gewoon wel 3 dagen relatieve rust bij je.
Waarom?
Wel reizen,
zeker.
Ik denk dat het inderdaad wel meevalt. Zeker als je met de positieve resultaten. Kijk, als je nu kutpuntverlies hebt tegen Fortuna, dan...
Ja, maar dat had natuurlijk wel gekund. Want kijk, Feyenoord heeft gewoon niet de luxe om bij wijze van spreken 11 nieuwe namen erin te zetten. Dus dan was je op 4-5 wissels uitgekomen. Dan zijn er alsnog dus 6 of 7 spelers die misschien puntverlies leiden. En die daardoor minder in gaan zitten. En die kans is gewoon... Die kans dat je puntverlies leidt tegen Fortuna is gewoon nog veel kleiner als Kukcu gewoon speelt.
Ja.
Als je gewoon met Sinisterra kan
en
spelen.
En plek 3 is natuurlijk ook heel belangrijk.
Absoluut. En ik ben benieuwd hoe het in Marseille is eigenlijk.
Yes, de Franse media heeft een beetje over dat het allemaal uit elkaar valt. Ze hebben nog best wel ook een lastig schema. Ze moeten nog tegen Rennes en tegen Strasbourg. Rennes staat de derde en Strasbourg staat vijfde.
Ze willen gelijk tegen Paris, ja, zondagavond.
Precies, nou, dat zijn best, zijn best wel pittige tegenstanders nog. En die Champions League plekken kunnen ze echt nog kwijtraken. Want voor mij is het 65, 63, 63.
Want de eerste 3 gaan in Frankrijk, toch?
Ja, ja.
2 direct, 1 volgende.
Ja, precies. En nou, dat kunnen ze oprecht allemaal nog kwijtraken. Het plannetje tegen Feyenoord heeft niet helemaal gewerkt. Alhoewel, hadden ze iets scherper geweest dan...
Genoeg kansen gehad wel, Marseille. Hè? Zo eerlijk moeten we ook zijn.
Precies. Dus ik ben heel benieuwd wat hij donderdag gaat doen. Want hij speelde nu weer met zijn klassieke Marseille-opstelling. Met Undur, een echte spits, en Payet vanaf links. Ja, met Milik in de spits. Als hij dat weer gaat doen, dan ga je wel weer, om een cliché te gaan, wel een heel andere wedstrijd zien. Omdat hij nu gokt er ook heel veel op snelheid in de omschakeling.
Wat wel enigszins werkte natuurlijk ook weer tegen Feyenoord. Hè. Dat was het leuke denk ik ook aan die wedstrijd. Van Marseille gaf heel veel ruimte weg. Alleen Feyenoord natuurlijk ook echt een paar keer dat er hele grote gaten vielen achter de verdediging.
Ja, volgens mij zei Til zei het toch, zeg maar van, het was zo'n open wedstrijd. Iedere keer als we open draaiden, was het ook helemaal open. Ja. Alleen vice versa, zeg maar. En dat kreeg je zo'n golfwedstrijd van, en dat was echt genieten.
Denk je dat Slot in staat is als tactisch meesterbrein om nog wel te profiteren van de zwakheden van Marseille, maar toch minder ruimte in de rug weg te geven? Of is dat echt inherent aan elkaar? Ja,
ja. Vind ik lastig. Wat natuurlijk het moeilijke daarbij is, is dat als je heel erg in de diepte gaat spelen, is dat je van je aanvallers ook verwacht dat ze hoog staan. Ja. Of in ieder geval heel hoog komen. En ja, hoe dan ook, niet elke aanval gaat goed zijn als je daar balverlies leidt. Nee, dan wordt precies. Het veld natuurlijk ontzettend groot als je met je verdediging weer wat naar achter wil
staan.
Zeker, ja. Dus dat is een beetje lastig. Als je kijkt hoe die goal dan van Fortuna valt, waar Geertruiden eigenlijk niet goed staat, Trauner eigenlijk ook net niet goed. Dan is het denk ik wel een beetje inherent aan dit Feyenoord. Ja. En ik denk dat een kwestie is van accepteren dat je wel dit voetbal speelt en durft te spelen. Alleen dat je wel eens zo je tegenkost krijgt.
Ja, nou ja, dan moet Dessers in ieder geval scherp zijn met de kansen. Donderdag.
Allemaal.
Ja, iedereen. Ja.
Ik heb er heel veel zin in ieder geval. Laten we nog even kijken naar het buitenlandse voetbal. Everton, we hebben het er al vaker over gehad. Ze leven nog een klein beetje.
Het zag er zondagmiddag, zag er echt... Wanneer speelde ze tegen Chelsea? Nee, was zaterdag.
Voor de wedstrijd tegen Chelsea, toen Burnley gewonnen had van Watford.
Ja, toen zag het er echt heel erg slecht uit. Want ze stonden toen 29 punten met wel 2 wedstrijden minder gespeeld. Maar ja, dan moet je... Ze hebben nog wel een pittig programma. Of in ieder geval 3 kleintjes en nog een grote. Yo, ze moesten deze echt winnen. En hoe Pickford dan deze rol pakt. Ik vind het altijd mooi als een keeper dan ineens de held wordt. Dat gebeurt niet zo heel vaak. Maar en dan heb je ook nog echt een van de grootste dorpsidioten van Engeland die het dan voor deze club doet. Ik heb er echt zitten genieten.
Ja, er waren natuurlijk heel veel mooie verhalen. Hè? Het Everton van Frank Lampard tegen eigenlijk het Chelsea van Frank Lampard mag je eigenlijk ook wel zeggen. Want ja, hij zal voor altijd verbonden zijn aan die club. Dat dit dan zo'n wedstrijd is waarin het dan wel lukt voor Everton een keer. En waarbij er niet constant negativiteit heerst rondom het team.
Nee, nou ja, je hebt natuurlijk echt geluk gehad dat Pickford zo'n goede dag had. Want aan de andere kant, ik vond ze ook niet heel indrukwekkend spelen. En het is heel lekker dat Richarlison die goal maakt. Is natuurlijk voor bizar veel geld gekomen. En Nou ja, volgens mij ligt het lot van Everton ook vooral in handen van hem. Want als hij de komende wedstrijden heel goed presteert, dan hebben ze echt wel de kans om punten te halen tegen de kleine clubs, waar ze het ook gewoon heel lastig tegen hebben. Maar ja, ja, aan de andere kant, als hij het niet doet. Ja.
Voor mij is het Watford, Crystal Palace en Brighton. Dus daar moeten ze echt wel de punten pakken.
Ja, met dank aan Azpilicueta.
Zo.
Ja.
Zo.
Ja, ja, dat is een domme fout. Ja, hij schiet hem tegen... Tegen wie schiet hij hem aan? Tegen? Gray?
Ja, volgens mij wel. Deze laatste campagne gaat sowieso lijp worden met Leeds en Burnley er nog bij. Ja, het is gewoon jammer dat ze Sean Dyche hebben laten vallen. Anders had ik nog wel het voor Burnley
voor gevoeld. Michael Jackson.
Maar nu is het gewoon klaar. Zeg maar, laat maar lekker degraderen.
Nou, ik heb wel echt genoten ook van Watford Burnley, man. Dat zo'n zaterdagmiddagwedstrijd in Engeland met de zon erop, er schijnt daar nooit de zon natuurlijk, zorgt altijd voor een hele relaxed voetbalsfeer. En dat Burnley dan in 3-4 minuten die achterstand omdraait. Ja, ik vond het wel echt heel nice. En ik heb ook genoten van die klassiek Engelse keepers met Pope en Foster. Want in Engeland doen ze altijd alsof nergens op de wereld betere keepers zijn dan in Engeland. En alle buitenlanders niks kunnen. Nou ja, ze keept allebei aardig. Dus ik vond dat een mooie pot.
Maar één van de drie gaat degraderen. Dus Leeds, Everton of Burnley. Wie neig jij dan?
Leeds moet nog tegen Arsenal en Chelsea.
Ik neig naar Leeds, maar ik gun het Leeds wel het meest om erin te blijven. Ik hoop eigenlijk dat Everton degradeert, omdat ik Frank Lampard gewoon geen goede manager vind. Dat zou ik gerechtigheid vinden van de domheid van de voetbalclubs om hem telkens aan te stellen als manager.
Jij?
Burnley toch wel. Maar ik ben wel heel benieuwd wat er gaat gebeuren als het Everton zou overkomen. Want dat zijn wel echt grootmachten die dan vallen. En die gewoon, volgens mij echt, is het heel lang geleden dat zij uit de Premier League zijn gedegradeerd.
Zijn nog nooit gedegradeerd uit de Premier League?
Nog nooit zelfs.
Volgens mij niet, maar...
Nee, ik geloof je gelijk.
Misschien dat Lord of the Wings het beter vindt.
Dat zal sowieso.
Hulde voor hem trouwens. Maar.
Jij, Broesie?
Nee, ik ook Burnley. Ik heb met Leeds, voel ik heel veel sympathie voor. En Everton, zei ik volgens mij vorige keer van... er wordt nu zoveel op Everton gehaat in de zin van... laat het maar gewoon gebeuren en lekker met al een miljoen die ze altijd geven. Maar voor mij is dat wel gewoon echt een Premier League club. Ik vind dat zij er gewoon bij horen.
Ik vind het ook de mooiste club van de drie met het mooiste stadion. Daar niet van, maar ja, dat al die clubs maar telkens zo dom managers aanstellen.
Dan vind je dat ze een keer voor gestraft moeten.
Ja, je bent vrij streng.
Ja, het is maandag. Een week scherp beginnen.
Mooi. Carlo Ancelotti dan. Dan moeten we het over
hebben. Everton managers gesproken.
Zo. Zeker weten. Hij werd kampioen. Met Real Madrid. En het was een aardig wedstrijdje ook hoor. Ik heb hem zitten kijken in de kantine. Vlak na mijn eigen wedstrijd. En het was echt met overmacht. Grote overmacht.
Ja, het is een gala voorstelling inderdaad. En dat is... hij heeft het echt heel erg knap gedaan. Ik had niet verwacht dat hij Real Madrid sowieso laat voetballen. Eigenlijk al het hele seizoen. En ook tactisch, als je kijkt naar de wedstrijden. Paris Saint-Germain, Chelsea. Zeg maar op het juiste moment ingrijpen met Camavinga. 2 keer. Ja, dat zit ook echt wel een stukje hand van Ancelotti in. En als je het inderdaad in 5 competities hebt laten zien, dan is er überhaupt weinig vraag of je een goede trainer bent of
heb
niet.
Heb je die foto gezien met die sigaar en die zonnebril op?
Ja, en die 4 spelers, ja, het is fantastisch. Ja,
tuurlijk, hè. Wat is jullie favoriete Ancelotti-elftal ooit en waarom is het AC Milan in 2005?
Goeie vraag. Broes mag deze eerst beantwoorden, dan heb ik net wat meer tijd.
Ja, omdat ze toen van Liverpool verloren.
Ja. Ja, ik vond zo'n vet elftal, man.
Ja, nee, ik vond Liverpool... ik was voor Liverpool, zeker toen al. Die Champions League finale is voor mij fantastisch. Dus ik zal dat Milan elftal inderdaad nooit vergeten. Maar dat was ook een prachtig elftal. Maar...
snel door.
Ja, ik vond het voor de rest echt een kutvraag. Maar nee,
dit is Real Madrid, een hele goede vraag, vond ik dit.
Dit Real Madrid verdient hij ook wel echt heel veel credits voor. Want wat jij zegt, het is eigenlijk nog steeds een tussenjaar.
Ja.
Ze zijn nog steeds bezig met die transitie van oké, hoe gaan we dat elftal, met waar dit middenveld natuurlijk een klein beetje symbool voor staat, hoe gaan we dat ervoor zorgen dat er niet een terugval komt?
Ja, en Vinicius. Zeg maar gewoon...
Echt aan de praat gezeten.
Hij heeft voor mij weer een assist, voor mij eentje. Dus dan staat hij op 18 goals, 19 assist dit seizoen. We praten heel veel over Foden en hoe briljant hij is. Maar dit is dezelfde leeftijdsklasse. En misschien de prestatie van Vinicius is nog wel groter. In de schaduw van Benzema. En met wie hij echt een fantastische link-up heeft. Ja, dat is ook echt wel toe te schrijven aan Ancelotti. En dat vind ik ook wel heel vet om te zien. Hoe hij met de jongste grote next big stars weet om te gaan.
En er wordt heel vaak over hem gezegd dat hij tactisch gewoon niet heel sterk is. Dat er niet echt een heel erg duidelijke lijn in zijn spel zit. Hoe kijk je daarnaar?
Ja, ik denk dat dat uiteindelijk best wel onzin is. Anders kan je dit niet al twee decennia doen, 5 competities winnen. Talloze Champions Leagues heeft hij ook nog gewonnen daarbij. Dat kan niet als je van, nou doe maar 4-3-3. Ja. En hij is ook nog heel erg... heel veel verschillende tactieken. Hij is niet alleen maar 4-3-3, dan speelt hij. Dan gaat hij weer terug naar 4-4-2. Hij is daarin ook vrij flexibel. En zijn spelopvattingen zijn ook best wel duidelijk. Zeg maar, het is misschien niet zo ingenieus als Guardiola. Maar dat betekent niet dat het tactisch niet goed in elkaar zit.
En spelers komen gewoon absoluut tot hun recht. Dat heb je eigenlijk bij elke club gezien. Dat spelers misschien onder hem wel het beste waren. Dat ze... Op hun beste manier werden gebruikt. En nou ja, dat het grootste voorbeeld is natuurlijk Benzema. Maar als je kijkt naar de andere teams waar hij op dat moment trainer is geweest, kan je zo spelers opnoemen waarvan je denkt, zijn die eigenlijk daarna, hebben die wel beter in hun vel gezeten of hebben die beter gepresteerd? Ik denk dat je daar, dat bijna altijd het antwoord is dat ze onder Ancelotti echt een hele goede periode hebben gehad.
Ja, en bij allerlei teams in de absolute top en met Everton, waarbij die... Nou ja, als we nu naar de resultaten kijken van Everton, hij werd met dat team 12e en 10e. Misschien was het allemaal niet zo heel slecht.
Wel iets ander team natuurlijk.
Maar niet ridicuul anders, zeg maar. Het is niet dat de 6-7 basisspelers anders waren dan wat er op dit moment staat, toch?
Nee, maar hij had nog wel natuurlijk Gomez en zo ook.
Ja, maar dat werkte niet. Het is niet dat je nou op Gomez in de Premier League al zoveel punten pakte. Je zou dat zelfs eerder kunnen toedichten als een miskoop, zeg maar, op die eerste 4-5 wedstrijden na.
Is dat zo? Gevoelsmatig had hij toen een beter elftal, maar...
Ja, volgens mij valt het wel mee, want hij is afgelopen zomer is hij naar Real Madrid gegaan. Dus het is het Everton van vorig jaar. Plus
Calvert-Lewin natuurlijk ook al. Ja. Nou ja, ik denk dat je gelijk hebt, ja.
Dus ja, nee, absurd goede trainer om even een open deur in te trappen als je inderdaad in 5 competities eerste wordt. Maar echt alleen maar hulde aan Ancelotti.
En nu moet het deze week nog gebeuren.
Ja.
Tegen Manchester City.
Ja, ik heb daar wel echt heel veel zin in.
Ja? Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen na die eerste wedstrijd.
Ik was uit eten, dus ik heb het de vorige keer op mijn mobiel moeten volgen. Wat echt super kut is bij zo'n fantastische wedstrijd.
Was je al in Kopenhagen?
Nee, ik was met mijn voetbalteam uit eten wat helemaal nergens op slaat.
Jezus.
Zeg maar, ja, ik had het niet georganiseerd. En dat blijkt. Dan ben je de dupe.
Geen pubquiz.
Nee. Dus met de 3 mensen die inderdaad ook meer van voetbal dan van praten hielden, hebben we die wedstrijd op een mobiel gekeken.
Is bij jou 50-50, volgens mij.
Precies,
maar...
ja. Nee, dus dat gaan we woensdag anders doen.
Nice.
Komt goed. Wordt een mooi voetbalweekje in alles.
Ja, man.
Kan het zomaar heel erg mooi worden. We zijn er alweer doorheen, jongens. Mag ik jullie bedanken voor de FC Afkik Daily. Mag ik de kijkers bedanken en de luisteraars ook. Morgen zijn we er uiteraard weer met de nieuwe FC Afkik Daily. Tot dan.